onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 39, het derde vers. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij, mijn dagen zijn bij u geteld. En het vijfde vers nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. En wat er verder volgt uit de versen 3 en 5 van Psalm 39. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het tweede vers van Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? En wat er verder volgt uit het tweede vers van de 130ste psalm, na voorlezing van de wet des Heren, vervolgens zal u gelezen worden uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 16e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 23. Matteüs 16, de versen 13 tot en met 23.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden, sommigen, Johannes de Doper, en anderen, Elia, en anderen, Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, zoon des levende Gods. En Jezus antwoordde, zeide tot hem, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, dat zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus, de Christus. En van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest eengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende, Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende, zeide tot Petrus, Ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn.
De tekst voor deze eerste Lijdenszondag dit jaar vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel de verzen 21, 22 en 23 van Matteüs 16. Matteüs 16, de verzen 21 tot en met 23, waar wij Gods woord onze tekst als volgt lezen. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende, Heere, wees u genadig. Dit zal u geenszins geschieden. Maar hij, zich omkerende, zeide tot Petrus, Ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot. Want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. Zingen wij van Psalm 85 het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonden aan. En het vierde vers wordt gena van waarheid blij ontmoet de vrede met een kus van het recht gegroet. De verzen 1 en 4. Van de 85ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, op school leren wij niet alles op één dag. Als je in groep 1 zit, weet je veel minder dan wanneer je in groep 4 zit. En in groep 8 weet je nog veel meer. Dat is niet alleen zo op een gewone school. Dat geldt ook als we leerling mogen zijn op de leerschool van genade. Als we om zo te mogen zeggen, denk aan die genezing van de bezetenen van Gadara. Als we zitten aan de voeten van Jezus. Jezus is een volmaakte leraar. De allerhoogste profeet en leraar van zijn kerk. En behalve Judas waren de 11 discipelen echt leerlingen van hem. Ze kenden hem. Ze hoorden zijn woorden. Ze ondervonden zijn liefdevolle zorg. Werden ook terecht gewezen door hem, ook bemoedigd waar dat nodig was. En nu zullen wij vanmorgen horen dat Petrus voorop toch nog maar zo weinig verstond van de noodzaak van het lijden en sterven van Christus. Daarin was onderwijs nodig. En zo zou het ook onder ons kunnen zijn dat er zijn die wel leerling mogen zijn van de Heere Jezus, die naar zijn woorden luisteren, met de liefde van hun hart naar de kerk gaan, alles voor de Heere en zijn dienst over hebben. Maar dat er ook onder ons zijn die nog niet zoveel weten van de noodzakelijke en de betekenis van het lijden en sterven van Christus. De Heere geeft onderwijs. Onderwijs aan Petrus en de andere discipelen. En ook onderwijs aan ons. En wanneer we dat zo overdenken, dat ook wij als op de leerschool van genade mogen zijn, niet onmiddellijk alles leren, dan is er altijd reden om te zingen met Psalm 25. Heer, u maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het is immers de Heilige Geest die het woord van God toepast aan het hart. We schrijven boven onze tekst: Christus moet lijden. En met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats betoond, ten tweede bestreden en ten derde benadrukt. Christus moet lijden, in de eerste plaats betoond, ten tweede bestreden en ten derde benadrukt. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Hij moet lijden. En van toen af, zegt onze tekst, heeft de Heere dat duidelijk uiteengezet. Zeker, voor die tijd waren er ook wel aanwijzingen voor lijden en sterven en ook voor de opstanding van Christus. Als het gaat om lijden en sterven, dan denk ik aan dat gedeelte uit de Bijbel waar Christus zegt dat zolang hij de bruidegom bij zijn discipelen is, dat ze daarom niet vasten. De discipelen van Johannes en de discipelen van de schriftgeleerden, die vasten wel. Maar de discipelen van de Heer Jezus niet. En dat is omdat hij, de bruidegom, nog bij hen is. Maar als hij van hen weggenomen zal zijn, dus niet meer bij hen zal zijn, dan zullen zij vasten. Daar ligt toch een duidelijke heenwijzing in naar het lijden van Christus. En als de Heer Jezus zegt, jongens en meisjes, dat er geen ander teken gegeven zal worden dan het teken van Jona, dan ligt daarin niet alleen zijn lijden en sterven opgesloten, maar ook zijn opstanding. Jona, 3 dagen en 3 nachten in het ingewand van de vis, en daarna uitgespuwd op het droge. Dus teruggekeerd in het leven, zouden we wel kunnen zeggen. Want wie verwacht dat? Als je al 3 dagen zit in het ingewand van de vis, wie verwacht dan dat je daar ooit nog levend uit zal komen? En toch is het gebeurd. Een wonder van Gods dragende, sparende, bewarende goedheid. En zo zal het nu ook met de zaligmaker gaan. Hij zal lijden en sterven. Maar dat niet alleen. Hij zal ook op de 3e dag opgewekt worden. Opstaan uit dood en graf. Van toen aan. En u is gelezen wat daaraan vooraf gaat. Die heerlijke belijdenis van Petrus, waar hij zegt: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En dan zegt de Heer Jezus, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is, een heerlijke belijdenis. Maar nu zal blijken, als de Heer Jezus gaat uitleggen wat die belijdenis inhoudt, dat hij de Christus is, dat hij de Messias is die beloofd is in het Oude Testament, dan zal blijken dat Petrus nog niet zo heel veel van die belijdenis verstaat. En zo zou het ook bij ons kunnen zijn, heb ik al gezegd, dat we de Heere wel belijden als de zaligmaker, als de beloofde Messias die gekomen is, maar dat we daarin nog nader onderwijs nodig hebben van toen af. Want de tijd komt dichterbij dat lijden en sterven werkelijkheid zullen worden. Begon Jezus zijn discipelen te vertonen, dus zij die al aan zijn voeten zaten, die al leerling van hem waren in waarheid, hun hart was aan hem verbonden. De Heer had een band gelegd die nooit meer verbroken zou worden, behalve dan met Judas. Daar was geen echte band, alleen een uiterlijke band. En al datgene wat Judas gezien en gehoord heeft, ook in dit onderwijs, heeft tegen hem getuigd. Hoe zal het met ons zijn? Zal het onderwijs dat wij horen, de prediking die wij beluisteren, geliefde gemeente, zal die ook tegen ons moeten getuigen? Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. Nou, dat hadden ze wel gedacht. Want waaraan hebben zij gedacht als het gaat over het komende koninkrijk? Net als de meeste Joden in die tijd dachten zij aan een aards koninkrijk. Wie zal zitten in dat koninkrijk aan de rechter en linkerhand? Wie van de discipelen zullen die plaats mogen innemen? Dus naar Jeruzalem, de hoofdstad, waar de tempel stond, waar het paleis van Salomo gestaan heeft, en andere koningen die na hem geregeerd hebben, dat vonden ze op zich niet zo verwonderlijk. Maar er zal iets heel anders gaan gebeuren in Jeruzalem. En veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden. Veel lijden. En waarom moest hij veel lijden? Wel, als u de kanttekening naleest, dan worden daar drie dingen naar voren gebracht. Omdat het naar Gods raad is. Omdat God dat zo besloten heeft. En wanneer heeft God besloten, in zichzelf overdacht en overlegd, dat Jezus veel moest lijden? Is dat na de zondeval gebeurd, jongens en meisjes? Moest God toen met eerbied gezegd plotseling verlossing gaan bedenken voor verloren mensenkinderen? Nee. Dat is al in de eeuwigheid gebeurd. Voordat hemel en aarde geschapen waren. God wist immers alles. Hij is de zonde, om zo te zeggen, de zondeval ook, een eeuwigheid voor geweest. Voordat de wereld er was. Voordat Adam en Eva in paradijs leefden, heeft God al uitgedacht hoe verloren zondaren, die uit zichzelf nooit tot God zouden terugkeren, behouden zouden worden. Op de catechisatie wordt het uitgelegd hoe dat zit. Dat God de Vader aan zijn Zoon heeft gevraagd om mens te worden. Om vlees te worden. Om geboren te worden op deze aarde. En dat God de Vader aan zijn Zoon ook beloofd heeft dat die ontelbare scharen waar hij voor betalen zou en lijden zou en gehoorzaam zou zijn, eeuwig zijn eigendom zou zijn. Psalm 2. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Maar dat zou alleen gebeuren als de ziel van Christus zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben. Dat staat in Jesaja 53. Dat hoofdstuk hebben de discipelen ongetwijfeld ook gekend. Petrus ook. Maar er toch nog niet zoveel van verstaan en begrepen. Het lijden van Christus wordt daarin naar voren gebracht. Het is naar de raad van God. En God de Zoon heeft zijn ja-woord gegeven. Ik wil. En hij is ook naar deze aarde gekomen om te lijden en te sterven. En de Heilige Geest, die heeft in de eeuwigheid al beloofd dat de zaligheid die Christus zou verwerven door hem zou worden toegepast in zondaarsharten. En daar gebruikt hij de prediking voor, ook in onze tijd. Heb u erom gebeden? Heb jij erom gebeden? Wil mij door uw geest onderwijzen, wijs maken tot zaligheid. Geef mij een nieuw hart, een hart met liefde vervuld, liefde tot u, liefde tot uw woord en liefde tot uw dienst. Het is naar de raad van God. En dat zal Petrus later ook zeggen in Handelingen 2. Naar de bepaalde raad en voorkennis van God. En het is ook de vervulling van de profetieën van het Oude Testament. Ik noemde al Jesaja 53. Dat hoofdstuk heb je misschien op school uit je hoofd moeten leren. Kennen we het al met ons hartgeliefde gemeente? Daar komt het op aan. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. De vrede hebben we gezongen met een kus van het recht begroet. Het is rechtvaardig als de Heere vrede doet smaken in het hart. Vrede met hem, omdat Christus voor de zonde betaald heeft. Dat is het laatste wat in de kanttekening staat. Om te betalen voor de zonden, voor de ongerechtigheden die bedreven zijn. Veel lijden. Waarom veel? Omdat er veel mensen zalig zullen worden. Een ontelbare schare, zo zegt de Bijbel. Dus geliefde gemeente, het kan nog. Zoek dan toch de Heere in het heden der genade. Omdat er 3 rouwdragende families zijn in onze gemeente, heb ik die 2 versen laten zingen van Psalm 39. Dat begrijpt u toch zeker wel. En jullie jongens en meisjes. En daar staat nou dat de sterkste enkel ijdelheid is. Dus al zijn we nog zo sterk en zo groot, als God de levensadem afsnijdt, dan zijn we er niet meer. En dat zal eenmaal, tenzij we de dag van de wederom zullen meemaken, dat zal eenmaal met ons allemaal gebeuren. Bij mij, bij u, bij jullie. En waar zullen we dan zijn in de eeuwigheid? En als er dagen van rouw en verdriet komen, waar zoeken we het dan? En nu? Zo zegt Psalm 39, en nu? Wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. En hoop in de Bijbel, dat is vastheid en zekerheid. Dat je het echt alleen van God mag verwachten. Van God in Christus. Want in Christus, dan ziet hij in zijn volk geen zonde en geen overtreding meer. De hitte van Gods gramschap is geblust in het bloed van Christus. Daarom veel lijden. En omdat ieder kind van God ook heel veel zondigt. Gaat nou eens na. Wat hebben we allemaal nagelaten de vorige week? Waar hebben we Gods wet overtreden? Welke woorden hebt u uitgesproken? En misschien moest u wel spreken, heb het niet gedaan. Je schaamde je eigenlijk, je was er bang voor uitgelachen te worden. Ja, dat kan zo zijn, valse schaamte, dat is er ook. En hoe was het met onze gedachten? Die zijn toch ook niet rein? Veel lijden, omdat er veel gezondigd is door ieder die zalig wordt. Veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden. Dat is het hele Sanhedrin, die ouderlingen. Dat waren de oudsten, de hoofden van afdelingen van stammen onder het volk van Israël. En die oudsten, die ouderlingen, met de schriftgeleerden en de fariseeën, vormden samen het Sanhedrin. Het hoogste Joodse rechtscollege. De hoogste Joodse rechtbank, zouden we kunnen zeggen. En daar zou toch eigenlijk de Bijbel toch wel het richtsnoer moeten zijn. Maar wat heeft het Sanhedrin gedaan, jongens en meisjes? Ze hebben geen eerlijk proces gevoerd. Ze wilden de zaligmaker doden. En toen hij beleed de Zoon van God te zijn, is het uitgesproken door het Sanhedrin. Hij is des doods schuldig. Ter dood veroordeeld. Toch moest dat gebeuren. Het lijkt heel onrechtvaardig. Iemand die totaal geen zonde gedaan heeft, die moet je toch niet ter dood veroordelen. Die moet juist vrijgelaten worden. Onrechtvaardig vanuit de mensen gezien, zeker waar. Maar rechtvaardig vanuit God gezien. Dat mogen en moeten we toch bedenken in de lijdenstijd. Dat God al de ongerechtigheden van die ontelbare scharen op hem geladen heeft. En dat Christus zich niet terugtrok om die last te dragen, maar volmaakt gewillig was om dat te doen. Wat een onbegrijpelijke liefde. Liefde tot God, dat is waar. Maar ook liefde tot zondaren, tot vijanden, die uit en van zichzelf niets van God willen weten, hem niet echt willen dienen. En daarom vanuit God gezien, is Christus de allergrootste zondaar, niet door zijn eigen zonden, maar door de zonden van Gods volk en kinderen die hij op zich heeft genomen, des doods schuldig. Opdat er vrijspraak, verzoening en vergeving zou zijn, gedood worden. En, ja, dat staat er ook bij, ten derde dagen opgewekt worden. God de Vader aanvaardt zijn betaling. Het is volbracht. Daarin klinkt het door. Er is betaald voor al de zonden en ongerechtigheden. En die prijs is aanvaard, zei ik. Daarom opgewekt uit dood en graf. Maar nu gaat Petrus dat bestrijden. Dat staat in het volgende vers van onze tekst. Petrus, die wil er helemaal niet van weten, vers 22. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Hij neemt de Heer Jezus apart, hem tot zich genomen hebbende. En dan gaat Petrus een begin maken, staat hier, met bestraffen. En dat woordje bestraffen, dat is in het Grieks een sterk woord. Dat woord wordt ook gebruikt als de Heer Jezus de wind en de zee bestraft. En als hij de koorts bestraft, die zware koorts, waarmee de schoonmoeder van Petrus bevangen was. En waardoor ze totaal niets kon doen. Is hetzelfde woord waarmee de Heer Jezus demonen, duivels bestraft. En dat woord neemt Petrus nu in de mond. Maar het komt niet verder dan een begin. Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen. Dus de Heere maakt er al vrij snel een eind aan. En wat zegt hij? Heere, wees u genadig. Dit zal u geenszins geschieden. Mogen God ervoor zorgen dat dit niet gebeuren gaat. Daarin klinkt door dat Petrus het niet verstaat dat de Heer Jezus gaat betalen voor de zonden en ongerechtigheden. En daarin klinkt dus ook door dat hij de profetie van Jesaja 53 niet verstaat, die in vervulling zal gaan in het lijden en sterven van de zaligmaker, dat hij de prijs gaat betalen, verzoening gaat verwerven. Dit zal u geenszins geschieden. Dat is zo onrechtvaardig. Iemand die alleen maar goed heeft gedaan, dat kan toch niet zo zijn dat hij in Jeruzalem door het Sanhedrin veroordeeld wordt en dat hij gaat lijden en sterven. En waarschijnlijk zeggen de verklaarders, heeft Petrus het laatste wat de Heer Jezus zei nauwelijks tot zich door laten dringen en ten derde dagen opgewekt worden, staat er. Opgewekt worden. Dat hoort erbij. Christus blijft niet in dood en graf. Hij zal opgewekt worden, opstaan, om op Gods tijd ten hemel te varen. Om daar plaats te nemen aan Gods rechterhand. En wat gaat hij daar dan doen, jongens en meisjes? Ook dat staat in Jesaja 53. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Dan zullen er geestelijke nakomelingen komen. Dan zullen er mensen bekeerd worden. En niet alleen maar uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Ja, wereldwijd. uit Jood en Heiden zullen er toegebracht worden, zullen tot leerling gemaakt worden op de leerschool van Christus, zullen aan zijn voeten gebracht worden om daar onderwijs te mogen ontvangen. En Petrus, hij verstaat dat niet. Dat blijkt duidelijk uit de woorden die hij spreekt. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, zijt u genadig. Dit zal u geenszins geschieden. Wat een onkunde zouden we kunnen zeggen. Maar hoe is het met onze kennis van de lijdensgeschiedenis? En bij jullie jongens en meisjes, bij jullie jongelui? Misschien vind je het ook wel erg oneerlijk dat de Heer Jezus, die zoveel wonderen gedaan heeft, die helemaal geen kwaad heeft gedaan, alleen maar God, dat die moest lijden en sterven. En dat we daar als het ware medelijden mee hebben. Maar dat we ook niet zien, niet beleven waarom dat lijden nu nodig was. Want als dat lijden er niet zou zijn, dan was er geen verlossing. Dan kon er niemand zalig worden. Dan kon er niemand in de hemel komen. En zeg nu niet dat Petrus nog geen echte leerling was. Dat was hij zeker wel. Anders had hij die heerlijke, rijke belijdenis niet kunnen uitspreken. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Had hij nooit kunnen zeggen. Vlees en bloed hadden hem dat niet geopenbaard. Maar de Vader die in de hemel is, God had hem dat geleerd. Maar de diepe inhoud en de rijke betekenis daarvan, daarin moest hij nog onderwezen worden. En dat wil de Heer ook nu nog doen. En dat daarom onze vraag maar zou zijn: leer ons, o Heere, uw lijden recht betrachten. Dat we de juiste betekenis daarvan mogen zien. Dat we het niet zouden bestrijden, maar mogen aanbidden. Hoe is het mogelijk dat de Heer Jezus die diepe lijdensweg wilde gaan om verlossing te verwerven? Om opening van de hemel te verdienen voor mensen die in Adam de poort naar de hel wagenwijd opengezet hebben. En dan gaat de Heer Jezus tegenover Petrus benadrukken dat hij moet en wil lijden, sterven, maar ook opstaan. Dat is het laatste vers van onze tekst. Maar hij, vers 23, zich omkerende, zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. En later heeft Petrus het mogen verstaan en ook gepredikt. En ook verstaan wat we nu gaan zingen uit de 40ste psalm. 4e vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Het 4e vers van psalm 40. Christus bestraft Petrus, maar hij zich omkerende zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas. De zaligmaker hoort in de woorden van Petrus een verzoeking van de duivel om zonder lijden en sterven de zaligheid te verwerven, het koninkrijk te ontvangen. Denk aan de verzoeking in de woestijn. Buig één keer voor mij neer. Dan zal ik u al de koninkrijken van de wereld geven. Nu komt hier de Satan weer terug. Hij week voor een tijd van de zaligmaker, nadat al die verzoekingen doorstaan waren en de Heere staande was gebleven als voorteken van de overwinning op de duivel. Hier komt de Satan terug. Ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot. Een aanstoot, dat betekent, als je nou een muizenval hebt, zit zo'n klein stukje hout aan, een stukje kaas in doen, het palletje als het ware. En als dat kleine stukje hout wordt aangeraakt door zo'n muis, dan klapt die val dicht. Daar moeten we nou aan denken. Het is de Satan erom te doen dat de zaligmaker tot zonde komt. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Wat zijn de dingen Gods? Wel, wat God heeft uitgedacht, waar ik iets van zei, die eeuwige vrederaad. God heeft vrede uitgedacht voor opstandelingen voordat ze er waren, in de eeuwigheid dus al. Vrede uitgedacht, opdat ze zalig zouden worden. En die vrede, die moest verdiend worden door de vredevorst. De Messias, die zou lijden en sterven. En in al die offers die gebracht werden ten tijde van het Oude Testament, ligt dat al opgesloten. Het Lam Gods zal komen, dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes de Doper heeft hem aangewezen, zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Die weg zal het gaan. En niet de weg van plaatsnemen op een aardse troon in een aards koninkrijk. Lijden en sterven. En daarna opstaan. Ten hemel varen. En een geestelijk koninkrijk stichten op deze aarde. En zeker het gaat heen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan zal God eeuwig heersen. Volmaakt over al zijn onderdanen. Daar zal de duivel nooit meer kunnen komen. Gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Het was de menselijke voorstelling wat ik al zei. Een koning net als David en Salomo. Zo'n koning, dat wilden zij. Die de Romeinen zou verdrijven. Die weer zelfstandigheid zou geven aan het Joodse volk. En door die terechtwijzing benadrukt de zaligmaker dat hij gekomen is om te lijden, om te sterven, maar ook om weer op te staan. En we lezen zelfs later bij de Emmausgangers dat zij net zo min als Petrus ten volle verstaan hadden wat de Heer Jezus daarmee bedoelde. In Lucas 24, zesde vers, dat klinkt uit engelenmond. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea. Want dat heeft hij toch gezegd. Niet alleen lijden en sterven, maar ook opstaan, zeggende: de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden. En ten derde dagen wederopstaan. En dan staat er. Zij werden indachtig zijn woorden. Toen dachten ze daaraan terug. En dan op het slot van Lucas 24, dan lezen we vers 45. Toen opende hij, de zaligmaker, hun verstand. Opdat zij de schriften verstonden en zeiden tot hen: alzo is er geschreven. En alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. Toen hebben ze het mogen verstaan en mogen geloven. En dat is bij Petrus ook werkelijkheid geworden. We lezen dat in Handelingen 2 vers 23. Daar spreekt Petrus in deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gelegd en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alsof het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. En ook verderop, Handelingen 3 vers 18, klinkt dat ook uit de mond van Petrus. Alzo heeft God vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Dan verstaat Petrus het. En meerdere passages zou ik kunnen noemen. Ook in zijn brieven. Dat Christus moest lijden en sterven. En zo de zaligheid verwerven. Dus Petrus was wel leerling van Christus en zat aan zijn voeten, maar moest nog heel veel leren. En hoe is dat nu bij ons? Kan zijn dat de liefde van God in ons hart is uitgestort, dat we uit liefde doen wat de Heere vraagt en uit liefde nalaten wat hij verbiedt. Maar dat we ondertussen nog weinig zicht hebben op het lijden en sterven van Christus. Want wanneer krijgt dat nu zo'n grote plaats in het leven? Als we zien niet alleen dat we schuld hebben, dat we zondaar zijn, als we beleven dat wij die schuld niet betalen kunnen. En toch moet er betaald worden. En bij de een kan het eerder zijn dan bij de ander, daar is de Heer vrij in. Juist op die manier Als je gaat beleven dat je niet voor God kunt bestaan. Als je beleeft wat we gezongen hebben. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zou dan bestaan? En dan dat volgende. Maar nee, daar is vergeving. Als dat open gaat. Dat er vergeving is door het bloed van Christus. Zonder bloedstorting geen vergeving. En ook geen vergeving als je je best doet. Als je allerlei goede werken doet. Uit de werken der wet zal geen mens gerechtvaardigd worden voor God. Alleen door het werk van Christus. Door zijn gerechtigheid. En daar wil de Heer nou onderwijs in geven. Bijzonder in de lijdenstijd. Want dan klinkt het toch in de lijdenstijd, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, geliefde gemeente. Als u, als jij, nog geen leerling bent van de hoogste profeet en leraar, als je nog niet zit aan zijn voeten, maar ten diepste luistert naar zijn grootste vijand, naar de duivel. Haast u dan om uw levens wil. We kunnen nog bekeerd worden. Wat een roepstemmen zijn er uitgegaan. En het had ook met die bemanning nog heel anders kunnen aflopen. We zijn altijd in gevaar, ook in het verkeer. Je hoort dan eens toch telkens van mensen in het verkeer ook omkomen. Of die plotseling zomaar uit het leven worden weggenomen. Haast u. De Heere strekt zijn handen nog naar u, naar jullie uit. Kom toch tot mij. Zoek het niet langer in de wereld. En zoek het ook niet in je eigen verrichtingen en goede werken. Zoek het bij mij, die de levensvorst ben. Ik heb mijn leven afgelegd, opdat er leven zou zijn voor des doodschuldigen. En wat is dat rijk onderwijs? Als we voor het eerst of wel meer mogen zien waarom het nodig was dat Christus zwaar leed, dat hij de kruisdood stierf om de vloek weg te nemen. En de zegen te verwerven. En dan spreekt de Heere ook bemoedigend. Dat de poorten der hel, dus de plannen die de duivel maakt. De listige aanslagen die hij wil plegen. Dat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Maar dat klein en groot in de genade zalig zullen worden. Opgenomen zullen worden in heerlijkheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, geef ware dankbaarheid in ons hart dat we samen mochten zijn. Dat op deze eerste lijdenszondag de eerste lijdensaankondiging centraal mocht staan. Dat we de liefde van u, de liefde van uw zoon, mogen kennen en aanbidden. De betekenis van zijn lijden mogen verstaan. Leer het ons, of leer het ons al meer, door uw geest, die in al de waarheid leidt. Vergeef wat zondig is geweest, wat gebrekkig was. Zegen ook het werk van de zondagschool. Breng vanmiddag weer bijeen, we vragen het, enkel uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het 14e vers van Psalm 73. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. En wat er verder volgt uit het 14e vers van de 73ste psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.